Broeders en zusters, vanavond gaan wij naar Jesaja 6. Dat is dan de orde van behandeling. Ik dacht het eerst eens even te gaan lezen met elkander. Dan hebben we de geschiedenis te pakken. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zonen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voet en met 2 vloog hij. En de ene riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt en u is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. En daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort al door, maar verstaat niets, en ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik: Hoe lang, Heere? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis. En de Heere de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. En dan zou ik eens opzoeken Johannes 12, het evangelie van Johannes. Dat lezen we er dan nu maar bij, dat hoeven we dadelijk niet op te zoeken. Vers 37, Johannes 12, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Omdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij sprak: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden ze niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En toch geloofden zelfs uit de overste velen in hem. Maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij niet vooruit om niet uit de synagogen te worden gebannen. Want ze waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Tot zover. We gaan eens kijken naar het eerste vers. Daar begint het met een tijdsbepaling. En nu hebben de profeten de gewoonte niet dat ze jaartallen noemen. Maar ze noemen het maar in de tijd van die en die koning. Dat de roepingsvisioen van de profeet geschiedde in het sterfjaar van koning Uzzia. Die koning Uzzia of Azaria vindt u in 2 Kronieken 26. Dat was een zeer gelovig koning. Onder zijn regering, die even 52 jaar geduurd heeft, ging het land met enorme schreden vooruit. De staat Juda Het koninkrijk Juda heeft nog nooit zo'n florerende tijd gehad als onder deze koning Uzzia. God was met hem en hij boekte de ene overwinning op de andere. Onder andere op de Filistijnen en op de Moabieten. Maar aan het einde van zijn leven staat er werd hij hoogmoedig. Ging goed met hem. 52 jaar lang. Maar misschien 51. Dan wordt hij hoogmoedig en ontrouw jegens de Heere, staat er in 2 Kronieken 26. En als in zijn hoogmoed gaat hij dan naar de tempel toe en dan neemt hij geen genoegen meer met het koningschap, maar hij wil ook het priesterschap zich toe-eigenen. En hij neemt een reukoffer, een reukwerk neemt hij. En een schaal, en hij wil in het heiligdom komen, net als de priesters, om daar op het reukofferaltaar te gaan offeren, wierookofferen. En dan komen de priesters hem tegemoet, dappere mannen staat er nog wel bij, want die koning was natuurlijk zeer gezien. En dan houden ze hem, weerhouden ze hem daarvan, en dan gaat hij toch door, en dan staat er, dat wat gebeurde er dan met hem? Dan wordt hij melaats. Onrein. Ja. Dat is een heel merkwaardig beeld en dat is een geschiedenis. En dat is natuurlijk iets waar wat Jesaja wel onthouden heeft. Want eigenlijk dan gaat die koning gaat in een apart huis wonen. En hij is als het ware melaats. Dus hij is dood voor het volk. Levend dood. Hij kan nog een paar jaar voortslepen. Maar hij takelt snel af. Een vorst die goed begonnen is en die slecht geëindigd is. Dat is wel jammer. We hebben dat wel meer in de geschiedenis. En Jesaja vindt dat ook wel een merkwaardig sterfjaar. Daar begint ook de ondergang eigenlijk van Juda. Dat volk is er nooit meer bovenuit gekomen. Is de laatste grote vorst geweest. Dat goed begin en dan hoogmoedig worden en dan uitvallen, dat begint al heel vroeg. Bij wie? Ja, maar nog verder. Ja, dat is te laat. Terug. Simpson. Ja. Nog verder. Ik zou zeggen dat begint al bij de duivel. Of niet? Bij Lucifer. Hij was een engel des licht. Hij wordt hoogmoedig. Staat ook in Jesaja 14, dat krijgen we nog. En dan valt hij. Hij wil zijn macht en zijn kracht wil hij niet ondergeschikt maken aan die van de mens. En dan inderdaad, je ziet het bij Simpson, meer of minder, hoewel die op zijn aan het einde nog wel geesteskracht heeft. Want dan sleept hij die tempel van Dagon tegen de grond. Ik denk maar een man als Saul is al genoemd. En zelfs een man als Mozes. Het is toch ook ergens ongehoorzaam geweest. Ja, maar toch niet tot het einde. Ik denk aan een andere koning. Ook een grote koning, beroemde koning. Salomo. Ja. En Achab ging ook een eeuw goed. En dan is het ook weer fout met hem. En dat zijn allemaal mensen die op een gegeven ogenblik ter wille van de eer van mensen, net als de Farizeeën, u weet het wel, we hebben het net gelezen, een compromis aangaan. Ze trachten iets te grijpen dat hun niet toekomt. God geeft ieder mens in zijn leven een opdracht. En hier hebben we weer het geval dat hij iets grijpt wat hem niet toebedeeld was. Paulus zegt het in Romeinen 12, zo duidelijk. Het derde vers. Koestert geen gedachte hoger dan uw voegen, dan uw passen. Grijp niet meer en hoger dan waar de Heer je voor bestemd heeft. Als je dat nog niet weet, dan moet je zeker nergens naar grijpen. Uzian was al koning, maar hij was niet geheiligd tot priester. Hij mocht die tempel niet binnengaan en hij greep iets wat hem niet toekwam. En wij merken dat je met de dienst van God geen spelletje kunt bedrijven. Je kunt hem niet dienen en dan zelf een eigen weg gaan. En zo zie je dat ook onder de dienstknechten van de Heer. Evangelisten die geroepen zijn en die bijvoorbeeld niet naar een gemeente toewerken, maar alle andere dingen er ook bij doen, te willen van het geld of te willen van de invloed. Zo komt het ook voor. Niet waar? Nou, want God stelt iemand aan als voorganger en als evangelist. En de Heer die zegt door de Heilige Geest, zondert mij af, Paulus en Barnabas, tot de dienst waarvoor ik een geroep heb. Dan heb je een roeping en je moet die vervullen. En had Uzia zijn roeping tot het einde toe volbracht, had hij volhard. Dan heb je dat bekende woord. Had hij volhard, dan had hij zijn rijk kunnen stabiliseren. Dan had hij zijn werk kunnen voltooien. En deze man heeft dat niet kunnen voltooien, maar is als een malaatse gestorven in een apart huis. En ze hebben hem nog geen eens in het graf van zijn vader begraven, maar in een grond dat naast de begraafplaats was. Omdat hij melaat was, omdat hij dus onrein was. En dan is het nog wel heel merkwaardig als je naam is Uzia, want dat betekent de kracht God. Weet je wel, de kracht God op me wil. Ja, het evangelie is een kracht God, het evangelie is een Uzia, is een kracht God. En als hij, maar het kan zijn dat de kracht God wijkt. En dat was bij Uzia het geval, even zoals bij Simson. En hij was reeds dood voor zijn volk toen hij nog leefde. Goed begonnen, kwaad geëindigd. Net zoiets als de Pinksterbeweging. Ja. Ten slotte in alle mogelijke compromissen en alle mogelijke bijzaken vervallen. Dat is Uzia. En dan staat er in het sterfjaar van koning Uzia. Van die koning. Dat is natuurlijk iets wat de profeet beslist niet vergeten. En dat sterfjaar. Van deze bekwame koning. En dan krijg je het roepingsvisioen van Jesaja. En dan zegt de profeet, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. U ziet wel dat Heere hier niet met hoofdletters staat, zoals in vers 3. Dus welk woord wordt hier gebruikt? Huh? Ja, hebben de Statenvertalers in de nieuwe vertaling altijd vertaald door Heere met hoofdletters. En Heere met kleine letters, dat is Adonai. Dat is dus een ander woord. Er zijn dus twee woorden in het Hebreeuws voor Heere. De ene is Adonai en de andere is Yahweh. Yahweh is de naam van de verbondgod. En in betrekking met zijn volk, met zijn macht, wordt hij ook wel genoemd Adonai. Dat is dus een facet van God ten opzichte van zijn volk. En die naam Adonai is in het Grieks vertaald door Kyrios, Heere. U is heden geboren de Heere. Jezus Christus. De Heere, Jezus. Ja, dat woord Heere, dat is dat eerste woord. Dat Hebreeuwse woord Adonai, je hebt tweede, Yahweh en Adonai. En Adonai is het algemene woord en Yahweh is het woord voor de verbondsgod. Ik zal zijn die ik zijn zal en Adonai, dat is het gewoon hier. En dat woord hier, Adonai, is in het Grieks, in het Nieuwe Testament, is in de Griekse taal gekregen door het woord Kyrios. Kyrios. En dat is dus, als Jezus geboren wordt, Kyrios, hele geboren de Kyrios, de Heer. In de stad David. Onze Heer Jezus Christus. Daar wordt het in gebruikt. Ik wijs u er maar op. Want, we hebben net gelezen
wat Jesaja nu zag. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Johannes 12, dat is een goede gezien, staat het. Dat Jezus zegt, Johannes steekt het duidelijk aan dat toen Jesaja dit visioen had, van die persoon op die hoge troon, staat er nog wel bij. Dus zomaar niet een God zegt de heiden hebben, maar op een hoge en verheven troon. Stapelvorm. Ja? Op een hoge en verheven troon. En dat hij daarmee zag, Jezus Christus. De Heer. En ik zou het niet zo zeker zeggen, als Johannes 12 en 1 en 2, dat ik niet zeg. Dit zei de Jesaja toen hij hem zag. En dan heeft en toen hij zijn heerlijkheid zag, en dan heeft Johannes het over Jezus Christus. Dus dit visioen van Jesaja betreft de gemeente van Jezus Christus en haar hoofd. Kijk, en dan vinden wij dat ook wel belangrijk. Dan wordt het niet alleen maar een stukje historie en iets, een visioen wat deze profeet gezien heeft. Maar we denken aan de uitspraak van 1 Petrus 1 vers 10 of 11, waar staat dat de profeten hebben gezien en bezig zijn geweest met het lijden van Christus en met de heerlijkheid die daarop volgen zou. En dat ze geprofeteerd hebben over ons, over de van ons, voor ons bestemde genade. Dat zegt Petrus. Dus als Jesaja daar in die tempel komt, als hij dat visioen heeft, dan heeft hij een visioen van de gemeente en wel in welke periode. Jezus zit op de troon, ja, na de opstanding precies, want hij zit op zijn hoge en verheven troon. Dus dit is een visioen dat te maken heeft met de Heer in onze tijd. Dat is wel te volgen. Want Jezus heeft de troon van zijn vader beklommen na zijn opstanding. Is gezeten aan de rechterhand van God na zijn opstanding. En hier staat het. Ik zou de Heer zitten op een hoge en verheven troon. Dus de geest die ook in Jesaja werkte, die duidde hem aan. Het lijden, denk maar Jesaja 53, maar hier de verheerlijking van de grote meester, van de koning. Jesaja weet dus drommels goed dat hij niet zichzelf diende, maar ons. En als hij daar dat gezicht heeft van de tempel, waar heeft hij dan kennis van? Van de gemeente. Want als je de Heer wil vinden op een troon, dan troont hij in de tempel en de tempel God is altijd de gemeente. Dus dan zien we al een tweede facet van het nieuwe verbond. Jezus Christus in zijn gemeente. En dan wel word je geplaatst naar de hemelse gewesten. Dan gaat het dus niet over een aardse tempel. Maar dan gaat het over een geestelijke tempel, waar God in woont, door Jezus Christus. En dan staat er, en zijn zomen vervulden de tempel. Dus, wat kunnen we van die gemeente zeggen? Wat? Volle heilige geesten. Het is zelfs zo vol dat het kleed van deze persoon die op de troon zit, dat hij de hele tempel vervult, die zomer. Dat golft zo de hele tempel naar de uiterste hoeken door. Dus dat is wel op een geweldige heerlijke tijd voor de gemeente. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En deze heerlijkheid en eer, die
die zet zich voort in de gemeente. Want heel de gemeente is met die eer en heerlijkheid vervuld. Dus we zien de gemeente in haar volheid. Dan word je toch wel even, dan word je toch wel even verwonderd dat je zegt, wat een visioen is dat geweest, hè? Ze hebben, zegt Petrus, hebben nagespeurd over de dingen die ons betreffen. En ze hebben ons gediend. En daar zit dus op de troon degene waarvan staat die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. De mens Gods, die in de gestaltenis Gods was van eeuwigheid en die nu gezegd heeft, geef mij de heerlijkheid die ik had eer dat de wereld was. Hier is, wordt dus Jezus voorgesteld als koning en als vorst, als en ook als hoge priester in zijn tempel. Dat is hij ook als hoge priester, die voor ons bidt en voor ons pleit. Bekleed met heerlijkheid. En die heerlijkheid en die kracht, die worden gesymboliseerd door dat kleed. Zijn zoon, de zoon van het kleed, vervult de tempel. Dat is in de uiterste zoom, zou ik dat zeggen, in het uiterste van zijn kleed. Dat is overal te vinden in die tempel. De kracht gaat dus uit tot in het uiterste, zou men dat merken. En dat deed ik aan dat vrouwtje, wat deed ze ook weer? Ja? Ja, die raakte dat, die zoom van dat kleed aan. En toen kreeg ze gezondheid, want daar stroomde die kracht doorheen. In die zoom van dat kleed, daar zit kracht. Dat is natuurlijk een geestelijk iets hoor. Het gaat niet over dat kleed dat Jezus aangehaald heeft, die rok zonder naad. Maar het gaat over die kracht die doorwerkt tot in het uiterste van de gemeente, die vervuld wordt. En dan wijst dat wel zeer zeker. Dus waar is die genezing te vinden van Jezus Christus? In de gemeente. Doe je niet buiten de gemeente, want het gaat, die zomer, die komen tot aan het uiterste van de tempel. Maar verder gaan ze niet. En die zoom, dat is de teken van kracht en van genade en van heil. Denk maar dus aan die vloeiende vrouw. En die gaan dus door tot het uiterste van de tempel. Wil ik genezing vinden, dan zal ik in het midden van de gemeente moeten zijn. Daar staat dat die gemeente dient tot genezing der volkeren. Het geboomte des levens onder die bladeren. Ja, dat is dus een ander, heel ander beeld. Maar dat geboomte des levens is de gemeente van Jezus Christus. En de boom des levens is de Heer. En onder haar bladerdak is schuiling, is schaduw. En daar vinden de volkeren genezing. Zelfde gedachte. Ja. Dat zijn van die opmerkingen die je dus kunt maken bij vers 1. Dan gaan we naar vers 2. Maar dan merk je al, dit is voor ons dus niet iets waar je zegt, oh, dat is al lang voorbij, maar nu ga je dus opmerkzaam worden. Dan denk je, wat zal er nou nog meer komen voor ons? In vers 2 staat, Seraf stonden boven hem. Ik zag in de Septuaginta staat, Seraf stonden om hem heen. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, met 2 vloog hij. Seraf, dat woord dat komt hier maar 1 keer voor. Of hier, dat komt maar 1 keer voor. Op een enkele uitzondering na, maar waar je het er nooit uithaalt. En Seraf, dat woord Saraf, dat betekent branden. Branden. Als er offers gebracht werden, dan merk je dat er worden 2 woorden voor branden gebruikt. En het
of dat te maken had met de zonde, dat, daar gebruikt men het woord dus Sara voor, en het woord dat bijvoorbeeld met verbranden van een van het vlees, als een dankoffer of zoiets, er wordt een heel ander werkwoord voor gebruikt. Het woord kater. Nou, maar dat safar, dat zefar, dat heeft altijd te maken met iets verbranden en dat in contact staat met de vergiffenis van zonde. We kunnen zeggen dat dit engelen zijn. Dat is mogelijk. De dichters die hebben, zing Seraf, hef nu aan, hè. En Gerrit en Serafijnen. Onder die zongen er ook graag van. Maar of het engelen zijn, dat weet ik niet. Ja, je zou zeggen, wat zijn het dan? Ja, dat als er dan geen engelen zijn, mensen zijn het zeker niet. Ja, dat begrijpen we ook wel. Ja. Ja. Maar ik denk wel eens aan die zes vleugelen. En waar kom ik dat in het Nieuwe Testament tegen? Ja, ik kom wel ook. Ja? In de Openbaring, ja. Openbaring 4. Die vier wezens, die vier dieren. Ja. En ik zou niet zeggen dat het engelen zijn. Ik weet het niet. Het zijn vertegenwoordigers van de schepping. Dat weet ik wel. Maar die hebben ook zes vleugels. En het is merkwaardig dat wat ze uitroepen hetzelfde is als we deze uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer, de Heerschar. Kijk niet maar naar Openbaar 4. Ja, weet niet. Vier verzacht. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en binnen vol ogen en hadden dag nog nacht terug zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. En als de Septuaginta gelijk heeft, en dat lijkt me wel, daar staat ze waren boven de troon, maar daar staat ze waren om de troon heen. Dat lijkt, en dat staat ook van deze vier wezens. Die waren om de troon. In de Openbaring staat dat ze om de troon waren. Ze bewogen om de troon van God. Een vurige muur. Een vurige muur. Onze God is een verterend vuur. Zoek eens op, Hebreeën 13. Dat zijn van die teksten, daar kun je eens even over nadenken. Onze God is een verterend vuur. Wie leest hem? Want ik zoek het maar niet op. Hebreeën 13, daar staat het, dat weet ik wel. Dat weet ik niet welk vers. Dat staat er bijna aan het eind. Zo'n 15 versen voor het eind. Onze God is een verterend vuur. Wie leest het? Hebreeën 13. Oh ja, Hebreeën 12 eindigt ermee. Ja, u hebt gelijk. Hebreeën 12 eindigt ermee, ja. Ja, dat is, ik dacht in 13, maar het is Hebreeën 12 het einde. Lees het maar, broeder Bos. Ja, is dat nou iets waar je voor bang moet zijn, of waar je gelukkig moet zijn, als je nou die tekst zo eens bekijkt, dan zeg je nou, is dat nou een positieve of een negatieve tekst? Ja, waar merk je dat uit? Ja, we krijgen een onwankelbaar koninkrijk. Het geeft iets van, nou, we zijn er erg gelukkig mee dat God een verterend vuur is. God is een verterend vuur, want kijk, dan moet je maar eens vragen. Dan moet je maar eens vragen, en daar ben ik eigenlijk nou pas op de gedachte gekomen. Wat verteert hij dan? Kijk, je moet altijd doorredeneren. Als het een verterend vuur is, dan zeg je, ja, een stuk hout wordt verteerd. Oude schoenen worden verteerd. Niet waar? Maar als God een verterend vuur is, wat verteert hij dan? Ja, de duisternis. Maar hebben wij in de geschiedenis daar een voorbeeld van? Want het is een verterend vuur.
Dan zou je toch al een hele Bijbel door moeten lezen en dan zeggen, ja, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. God is een verterend vuur. En dan toch dat met blijdschap lezen. Ja, maar meestal gebruiken ze dat een stok achter de deur niet hoor. Of achter die stoel.
Brandende
braambos. Huh? Brandende braambos. Ja, dat verkeerde niet. Hey. Nee, nee, dat klopt niet.
Sodom en
Gomorra, ja, dat was een verterend vuur, inderdaad. Maar dat was God niet, dat vuur en zwavel, dat zwavel, hè. Ik denk altijd, als je die dingen wil transponeren naar de geestelijke wereld, want we zitten hier in de hemelse gewesten, dan heb ik te maken met het offer van Jezus Christus. Want wat was Jezus Christus? Dat was een offer. Dat was een slachtdier, het lam Gods. En wat droeg hij? De zonde van de hele wereld. De schuld van de hele wereld, laat ik het zo zeggen. De zonde schuld. De zonde kon hij niet, maar de schuld die wij gemaakt hebben. En wat heeft God gedaan met zijn zoon? Overgegeven. En die zoon is gestorven. Die is als een offer verbrand. God is een verterend vuur. Dat wil zeggen, die heeft de zonde schuld opgelost. Die is daar verdwenen door dat offer van Jezus Christus. Wij kunnen zeggen, wij hebben geen schuld. Waarom niet? Wel, die schuld is verbrand als het ware. Hoe is die verbrand? Door Jezus Christus. Als het lam God. Dus waar is die verbrand op Golgotha? Maar als beeld, als offer op het altaar, werd hij gelegd. En dat altaar, dat brandofferaltaar, is het beeld van Jezus Christus, daar is dat offer verbrand. Onze God is een verterend vuur. Wat heeft hij daar verteerd? De schuld. Daar schrik je niet meer, zei, dank u weer. Die schuld is weggedaan. Een ander woord, onze schuld is weggedaan door het dierbaar bloed van Jezus. Zo, dan kan ik verder gaan. Ja, dat ligt ons meer in het gehoor. Dat vuur. Dan moet je even naar wennen. Ja. Je ziet het verterende. Je ziet het totaal ontbindende dat je zegt, jongens, mijn schuld is weggedaan, want het is verteerd. Net zo goed als dat offer verteerd wordt. Onze God is een verterend vuur. Ja. Nee, nou weer. Ik zat erover te denken. Want meestal gebruik ik die tekst. Je ziet wel dat God een vuur is.
Ja.
Ja, maar God is ook wel een vuur. Maar het vuur dat de zonde weggedaan heeft. En nu is die Heer die daar op de troon zit, is omringd door dat vuur. Dat wordt als het ware helemaal in die tempel gemanifesteerd. En wat kunnen ze daar nog wel zeggen? Want je moet niet in de tempel komen als je onder de zonde bent, onder de zondeschuld. Want niemand kan de tempel binnengaan die, net zo min als de stad God, die onrein is. Je moet een volmaakt rechtvaardige zijn. Je moet een volmaakt reine zijn. Vandaar dat die seras kunnen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Waarom? Omdat die heiligheid veroorzaakt wordt door dat verterende vuur. Alles is vernietigd in verband met onze zondeschuld. Dus wij kunnen binnengaan zonder besef van wat. Een heel merkwaardige een gezicht krijg je er dan op. Dan kun je begrijpen, hij was omringd door die seraphs. En daardoor afgescheiden van het kwaad. Ja, want dat is verteerd. Dat wijst op de vertering van de schuld. Ik zal u nog een bewijs geven. Want dat woord seraph, dat komt nog één keer voor in de Bijbel. In het Oude Testament, in het Hebreeuws dus. Maar dan komt het op zo'n vreemde wijze voor, dat je het haast niet zou geloven. Zoek u eens op nummer 3. 12, meen ik. Nummer 21. nummer 21. Weet wel, bij nummer 21 krijg je dat verhaal van de koperen slang. De koperen slang. En we weten dat het volk gebeten werd door, vers 6, vurige slangen. Dat volk werd gebeten door vurige slangen. En weet je wat dan de Heere zegt tot Mozes? Ten gunste van het volk, ten gunste van het volk. De Heere, vers 8, zeide dan tot Mozes... Maak een vurige slang. Weet je wat er staat in het Hebreeuws? Maak u een seraf. Maak u een seraf. Daar staat het ook nog. Maak u een seraf. Maak u een vurig iets. En dan staat erachter, maak u een seraf, een brandende. Zo staat het er letterlijk. En maar wij weten dat hij de vorm had van een slang. Trouwens, die als dat met openbaring overeenkomt, zijn dat ook dieren. Ja. Maar maak u een seraf, een brandende. En dat, dan maakt Mozes die seraf van koper en die zet hem op een staak. En daar schijnt de zon bovenop, die felle woestijnzon. En dan lijkt het of die in brand staat. Dat koper, dat is nog geen groen op daar, maar het regent daar niet. Dus dat is daar een enorm gezicht geweest. En wat droeg die seraf? Die vurige, maak u een seraf. Kijk, en dan lagen die mensen daar doodziek. Doodziek van hun zonde, weet je wel. Maar als ze naar die seraf keken, dan werden ze genezen. En Jezus zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Daar werd hun zonde, schuld, kan ik nog niet zeggen, maar in elk geval ook een gevolg van de zonde, hun ziekte werd daar verteerd. Zo gauw ze naar die slang keken, naar die seraf, dan verbrandde alles wat in contact stond met de ziekte. En ze waren genezen. Want Jezus heeft de zonde schuld weggenomen, maar ook de ziekte heeft hij gedragen op het hout. Dan zie je dus die dubbele functie, seraf. Dat is dus een heerlijke gedachte. U ziet dat het rijk is aan symboliek. En zo wordt de gemeente omtuind door seraf. En die wijzen op de schuldvergeving. Die brengen dat in herinnering, het verzoenend lijden. En dat heiligt de mens en dat zondert hem af van het kwaad. En dat staat er, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hier is Yahweh. Want nu kunnen ze bij Yahweh naderen... zonder besef van kwaad, omdat ze heilig zijn vanwege Jezus Christus, die de schuld vernietigd heeft. En zo zie je dat ook in de openbaring, dat die wezens in herinnering brengen het vuur van het zondoffer. En dan staat er, met 2, bedekte hij zijn aangezicht. Dat is 6 vleugels. 2 bedekte zijn hun aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten, met 2 vloog hij. Ja, dat is ook iets om te verrechtelijken. Niet waar, dat is duidelijk. Ze bedekken hun aangezicht, ze zien het niet. Als je aangezicht bedekt, dan ben je net als een vogel die op een tak zit en zijn vleugels voor zijn ogen houdt. Ja. Ze bedekken een aangezicht. Ze zien het nog niet. Waarom niet? Omdat dat nog niet volbracht was. Die engelen, die hebben daar geen notie van. Want het merkwaardige is, en die voeten die zijn ook bedekt, en die voeten die wijzen op hun werk, waar ze naar de aarde toe moeten. Dat wijst op gaan, je ergens naartoe bewegen. En die twee elementen ontbreken daar bij die engelen. Ik heb erbij gedacht, als Mozes de wet ontvangt, dan krijgt hij hem door middel van engelen. Dat zegt Stefanus, hè? Dat hij door middel van engelen de wet ontvangen heeft. God gaf in het Oude Testament, gaf hij engelen om iets door te geven. Dus die engelen die wisten er wel van. Maar nu komt bij mij de vraag, wisten de engelen van de verborgenheid van de gemeente?
Nee.
Want die engelen die willen wel inblikken, maar die hadden daar geen inzicht in. Want de engelen hebben dat nooit doorgegeven, maar wie hebben dat geheimenis doorgegeven? De profeten, door de Heilige Geest geïnspireerd. Want Jezus spreekt van een verborgenheid die alle eeuwen verborgen is geweest. En dan hebben die engelen, die hebben dat niet door kunnen geven, want ik zou zeggen, dat is boven hun macht geweest. Want wat weten die engelen van verzoening van zonde? Wat weten ze van een volmaakte rechtvaardigheid door vergiffenis van zonde? Want dat kan de engel zich helemaal niet voorstellen, want ze hebben nooit gezonden, dus ze weten ook niet wat vergeving van zonde is. Een totale vergeving van zonde, dat kan een engel zich niet voorstellen, omdat het helemaal buiten zijn wezen ligt. Dus zoek eens op Efeze 3. Daar vindt hij het dus. Het geheimenis was toen nog verborgen. Kijk, want in Openbaring 4, daar zijn die vleugels niet meer dicht. Die bedekken ze niet voeten, want dan zijn die vleugels zo dat ze van binnen en van buiten met ogen zijn. Ja. Efeze 3, daar staat, vers 5, het geheimenis, vers 5, dat de tijden van vroegere geslachten niet bekend geworden is aan de kinderen der mensen, ook niet door de engelen doorgegeven, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. En vers 10, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en aan de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijze het God zou verkondigd worden. Dat doen de engelen niet, maar dat doet de gemeente. Waarom? Want wij hebben onze plaats ingenomen in de hemelse gewesten en wij mogen aan de heilige en onheilige engelen vertellen de grootheid van Jezus Christus in de hemelse gewesten. En daar kon het oude verbond natuurlijk niet. Want die waren niet in de hemelse gewesten, die waren niet overgeplaatst. Dat was maar een schaduw en daar werden de engelen in betrokken. Maar de engelen zijn hier niet in betrokken. Ze konden daar niet in blikken. God gebruikte ze vroeger wel het oude verbond tot Maria toe. Ja. Hun voeten zijn bedekt. Ze konden op aarde niet meer werken. Waarom niet? Omdat door middel van de gemeente dit heilsgeheim verkondigd wordt. Dat geheim dat er een gemeente ontstaat zonder vlek en zonder rimpel vanwege die geweldige zuivering. En dat wordt niet gerealiseerd door middel van engelen, maar dat wordt gerealiseerd en verkondigd. Dus eerst verkondigd, dan gerealiseerd door de Heilige Geest die in ons woont. Dat is veel hoger. Die mensen hadden ook geen Heilige Geest ook. Die in hen woonden. Dus dat kon niet gerealiseerd worden. Dat kon niet verkondigd worden. En daarom zijn in Openbaring 4, dat er achter staat, zijn die voeten niet meer bedekt. Ook het gezicht niet. Want dan weten ze het natuurlijk wel. Net zo goed als de duivel het weet. Want het wordt verkondigd in de hemelse gewesten door middel van de gemeente. Maar dat geheimenis was toen nog versluierd. Je merkt het zelf niet. Als er een geheimenis is aangaande de gemeente, dan gaat iets van Gods troon uit, stemmen en donderslagen. En dan zegt Openbaring 10, verzegel hetgeen de donderslagen gesproken hebben. En waar gaat het over? Over de verborgenheid Gods. Over de volmaking van de gemeente. Want dat dat zal gesproken worden door de gemeente, door de profeten die in de gemeente zijn, door de leraars, door degenen die geïnspireerd worden door de Heilige Geest, maar niet door engelen. Dus hier wordt het eeuwig voornemen van God wordt geopenbaard niet door engelen, maar door de Heilige Geest. Door middel van mensen. Maar wat de Heere toont aan Jesaja, dat is het uiteindelijke doel. Dat de schepping gered wordt door middel van de gemeente. Want er staat in vers 3... Ze roepen, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De Heere van de Heerscharen, daar behoren wij ook toe. De Heere de Zeeboot. Wij zijn ook tot die Heerscharen, behoren we tot in de hemelse gewesten. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En hoe raakt de ganse aarde van zijn heerlijkheid vol? Dat is zomaar niet een gezegde, maar dat is een proces. En wie doet dat? Door het middel van de gemeente. De ganse aarde wordt niet van Gods heerlijkheid vervuld door middel van engelen, maar door middel van de gemeente. Daar wordt de schepping hersteld. En hij zal, God Israël staat er in Jesaja 54 tal. Hij wordt genoemd Heer de ganse aarde. En de dorpelposten weten. Ja, daar hebben zijn zoveel vertalingen van. Want het is... Er zijn net zoveel vertalingen als er handleidingen zijn. En de dorpelposten beten van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Wat voor rook? Ja? Wat voor rook? Ja, want als hij zegt vuur en rook zouden, dan is dat verstikkende rook. Maar dit is natuurlijk wierook. Gewijde rook. Wierook, dat komt van wij. Rook, denk aan wijwater, gewijd water, wierook, gewijde rook. Dat is dus wat er opsteeg van het rookofferaltaar. En wat beeldt dat uit? De lof en de dankzegging. Die waren de verheerlijking van Jezus Christus. Wat je in de openbaring zoveel leest, hè? Dat die zevenvoudige lofprijzing, de lof en de eer en de dankzegging. De dorpelposten, als het de onderste dorpel is, dan geeft dat toegang tot de tempel. En die beven. Want die toegang, die gaat open door het bloed van Jezus Christus. Dat is de ingang. Dus ik zou zeggen, dat vibreert mee. Maar in de Septuaginta staat de dorpel aan de bovenkant. En dan wordt er een heel merkwaardig woord gebruikt. Het wordt opgelicht. Dan wordt die toegang ruimer en groter. Alle volkeren. Kan ook. Het verschil met het Oude Testament. Dat nu in de tempel Gods komen van alle stammen, talen en naties. In de Septuaginta, dat is de Griekse Bijbel. Van de oudste. Daar staat dat de bovendorpel werd opgelicht. Opgeheven. Nou, ik dacht wel, ja, als die dorpel omhoog gaat, dan wordt die deur groter. De opening wordt groter. Dat kan natuurlijk ook. Maar als die onderste dorpel beest, en hier zit geen dorpel in hoor, maar dan krijg je dus dat wie daar binnen gaat te maken heeft met de heiligheid des Heren. De dorpelposten beven van het luide roepen van de heiligheid des Heren. Want niemand gaat binnen die niet gereinigd is door het bloed van Christus. Die niet met dat vuur van vernietiging te maken heeft gehad. En zo zijn er nog wel meer gedachten die daar in verband kunnen gebracht worden. Maar we zullen maar bij deze twee laten. We gaan verder met vijf. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning der Heren der Heerscharen gezien. Dus je merkt opeens, als Jesaja dit ziet, de heiligheid des Heren, en die tempel vol met zijn heiligheid, de gemeente van het Nieuwe Verbond, wat kan hij dan zeggen? dat hij daar nog geen deel aan heeft. Ja. Want de volmaakte rechtvaardigheid was er nog niet. En dat besefte hij. Hij was nog bij het oude verbond. Dus dit visioen dat gaat boven zijn roeping eigenlijk uit. Hij ziet iets van de gemeente van Jezus Christus, waar hij zelf niet bij betrokken is. Dus boven zijn tijd en boven zijn vermogen, want je zult nooit merken dat in het Oude Testament gesproken wordt over onberispelijkheid en heiligheid. Ja, wel van de Here. Maar die onbevlektheid, het doel van het Oude Testament is geloven, was de rechtvaardigheid. En dat nog wel de gedeeltelijke rechtvaardigheid onder de wet. Terwijl wij spreken over een volmaakt rechtvaardige. Door Jezus Christus. En hij roept het dan uit. Zoals Daniel ook. Verschrikt als het ware. Hij zegt, wee mij. Ik ben een man van onreine lippen. Nou, waarom lippen? Waarom lippen? Wel, omdat al je lippen zuiver zijn. Wat zeg je, komen dan? Nu ben je een volmaakt mens. Ik ben een man van onreine lippen. Want dat is het allerlaatste waar een mens de overwinning behaalt. Over zijn lippen. Want dat is een teken dat zijn gedachtenleven in orde is. Dus dat hij de gedachte Gods overgenomen heeft. Onrein van lippen. Wie niet zondigt met zijn tong is een volmaakt mens. Hij was onrein. Ik denk aan die Uzia, die was ook onrein. Maar dat was in de zichtbare wereld. Maar hij voelde zich onbekwaam in dat opzicht in de onzichtbare wereld. Een man van onreine lippen. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Jezus Christus, die hier dus genoemd wordt, Yahweh. Jawel, met hoofdletters. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak. Heb je gelezen, weet je wel, Johannes 12. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak. Een onreine lippen. Wat zijn onreine lippen? Ja. Als ik zeg ik ben een grote zondaar, ja, dan getuig ik ervan. Met mijn lippen. Dat ik onrein ben of niet. Ja, dat is toch het getuigenis dat een mens zelf geeft. Iemand die heeft onreine lippen als hij zegt dat hij zo'n grote zondaar is. Want dan met zijn lippen getuigt hij van zijn innerlijk. Daarom is het zo gevaarlijk om onreine lippen te hebben, maar je moet getuigen ik ben een rechtvaardig. Door het bloed van Christus. Door die vernietiging van zondenschuld. Je moet ergens anders beginnen. En daarom moet je vernieuwd worden in je denken. En hij kon dat niet zeggen, en geen een man in het Oude Testament, omdat hij een gedeeltelijke rechtvaardigheid had. Hij kon niet zeggen, ik ben rein van lippen. Dat is je minder job. Maar wij mogen het zeggen in het geloof, wij dan rechtvaardig zijn door het geloof. Ja, we hebben vrede met God, kunnen binnengaan zonder besef van kwaad. En vandaar werkt dat uit van in ons binnenste. Dat wat wij beleiden met onze lippen, dat we dat ook waarmaken met onze daden. Vers 6. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool. Die hem met een tang van het altaar genomen had. Je kent dat verhaal wel, hè? Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Stemt een kool gehad, altaar neder. We zingen dat zoveel niet meer, want we gaan er aan twijfelen aan zo'n soort verven. Dat behoort ook tot die, dat oude wat die verjaardag van de visser gezegd werd, dat werd ingeleverd. Ja, maken we ons los van dat kool van het altaar. Zend een kool van het altaar neder. Ja. Dat altaar, dat wijst dus op de zondenschuld, op de vergeving, de vernietiging van de zondenschuld. En je mag geen verschil maken tussen het altaar en wat erop ligt. Want sommige mensen zeggen, ja, Christus is het lam, maar niet het altaar. Ja, maar dat altaar zonder lam, dat is een dood element. Ja, want dat altaar zonder lam, dat heeft helemaal geen functie. Dat altaar functioneert alleen als er een lam op is. Jezus zegt, de Joden zeiden, ja, over het altaar. De Jezus zegt, nee, want het is het altaar dat de gave heiligt. Ja, die horen bij elkaar. Een altaar, een brandofferaltaar, dat hoort pas, dat functioneert pas als er een offer op ligt. Dus wij mogen absoluut geen verschil maken. En we kunnen zeggen, Christus is het altaar, wij hebben een altaar waarvan niet mogen eten. Dat is dan Hebreeën 13, nietwaar? Dat staat er, wij hebben een altaar waarvan niet mogen eten die in de tempel dienst doen. Hebreeën 13, welk vers? Wij hebben een altaar.
Vers 10.
Kijk eens hier. Vers 10. Lees het maar eens.
Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten.
Hm, dat is Christus. Dat is onze Heer. Die kool verteert dus. Die kool, dat is dat brandbare, verteert dus de schuld. Precies, de schuld. En dat vuur heeft zich verzadigd aan Christus. Dat vuur, dat is zo doorgewerkt, dat vuur, dat heeft zijn taak gedaan, want dat volkomen verzadigd met het een offer. Daar hoeven we niet meer voor in het vage vuur te komen. Ja. Het heeft de ongerechtigheid verteerd. De schuld wordt vernietigd. En die kool die nu naar Johannes gaat, die symboliseert dus het offer van Jezus Christus. De vernietiging van de schuld. In symboliek, in beeld. Ja, want het echte offer was niet gebracht, maar hij ziet dat in het visioen. Dat zijn reiniging in verband stond met het altaar. Dat in de hemel op Christus zou worden. In de onzienlijke wereld. Ook de schuld. Want Jezus heeft de schuld weggenomen. Het lam Gods, dat de zonde der wereld weggenomen. Nou, daar zat Johannes ook bij. Daar zat Jesaja ook bij. Mooi ook te duren. Vers 8. Daarop hoorde ik de stem der Heer die zeiden, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En zei, hier ben ik, zend mij. Nou, durf niet te zeggen. Hij zegt nu niet meer, ik kom om. Wee mij, omdat een man een onreine lippen ben. Maar, hij zegt nu, hier ben ik. Want nu ben ik gezuiverd. Hij gelooft. Daar merk je dat hij heeft iets begrepen. Hij heeft nagespeurd en nagedacht over de dingen waarvan hij profeteerde. En God houdt altijd rekening met zijn zoon. Hij zegt, zie deze vers 8. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Weet je, heren met hoofdletters, heren met kleine letters. Wie zal voor ons heen gaan? Net als bij de schepping. Laat ons mensen maken. Altijd ziet de Vader die gestalte Gods voor hem. Die volmaakte mens die met hem op de troon wil zitten. Zijn zoon en in zijn zoon een heel nieuw geslacht. Want uit Jezus Christus zijn velen geboren, zijn zaad. Ja, dat is niet in de natuurlijke wereld, maar hij had Jezus geen kinderen. Hij had in de geestelijke wereld, had hij vele kinderen en heeft hij vele kinderen. Met alle stamtaal, natie en tong. Allemaal kinderen Gods. Maar ons. Vers 10. En de opdracht die hij heeft, maakt het hart van dit volk vet, maakt zijn oren doof en doet zijn oog dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zien, met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet verstaan, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ja, ja. Je zal zo'n prediking hebben. Ja. Hoe komt dat? Dat die prediking van Jesaja net andersom werkt. Want als hij gaat prediken, dan gaan die oren dicht.
En dan wordt het hart van het volk vet. En de oren doof. En de ogen die kleven dicht. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Als je in het evangelie hoort dat je negatief reageert. Dat kan ik het dan maar zo zeggen. Andersom reageert dan de bedoeling van het evangelie. Waar zou hem dat in zitten? Er is een heel volk aan onder gegaan. Want Jezus gebruikt het ook bij de fariseeërs. In Johannes 12 hebben we het net gelezen. Wel zou vervuld worden. En wie gebruikt het later ook nog? Is het, als ik me niet vergis, maar dat zou even moeten zoeken in de laatste hoofdstuk van Handelingen. Is Paulus dat niet als hij afscheid neemt van de Joden? In Rome. Ik gemeen het wel uit mijn hoofd te zeggen. Ik zal zelf eens even kijken. Want dat Jezus dat zegt, dat hebben we net gelezen. Dus hoeven we niet meer op te zoeken. Ja. Ja, nou, en Johannes haalt het ook aan. In het laatste hoofdstuk van de Handelingen. Aan het laatste gedeelte staat... Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vader gesproken. Ga heen tot dit volk. Niet waar? En dan wordt er verwezen door Jesaja 6, vers 19. Zien we het? Dat wordt ook aangehaald. En waarom zal dat nu zo zijn? Waarom, wanneer reageert nu het evangelie... Precies, naar de verkeerde kant. Weet je wat het antwoord is? Als de mens gebonden is. Als er machten in hem zijn. Als zo gauw een mens geregeerd wordt door machten, denk aan Kain. Ja, Kain die zegt, mijn schuld is groter dan ze vergeven wordt. Ik moet dat doen. Er is niemand die mij helpen kan, bedoelt hij. Mijn schuld is groter dan als ze vergeven worden. Ik word opgejut door de machten en ik doe wat ik niet wil en wat ik wel wil, dat kan ik niet. Nou, dan heb je dat, daar heb je die reactie. En er is er maar één oplossing en dat is bevrijding. Ja. Maar die Joden die hebben zich nooit laten bevrijden. Want ze stelden zich boven de discipelen. Dat waren maar Galileese vissers. Kijk, dit is dus vanuit het Nieuwe Testament gezien. Dat zijn de machten die reageren door een mens. Als ze stenen nemen om Jezus te stenen, dat zijn de machten die mensen opjutten. Daar heeft de natuurlijke wereld niet zozeer moeite mee. Maar daar heeft de vrome, kerkelijke wereld het mee te maken. Met die machten, die vrome geesten die geweld gebruiken om dit evangelie te keren. En die maken de mens doof. En blind. Dat doet niet het evangelie, dat doen die machten. Maar die machten die werken als het evangelie begint. Ja, dat evangelie dat is net als de zon. Als die op klei schijnt, op natte klei, dan wordt die klei hard. Ja. En als die op de was schijnt, ja op was, niet op de was, maar op was. Ja, dat wordt niet. Dan wordt hij zacht. Nee, niet. Als de zon schijnt op de klei, wordt die steen hard. En als die op de was schijnt, dan wordt ze vloeibaar. Dat is het grote verschil. Ja, dat zijn de machten die een mens verharden. Die een hart vet maken. En er staat, hoewel hij, dat hebben we net gelezen, hoewel hij zoveel tekenen had gedaan. Maar waar waren die tekenen? In de onzienlijke wereld. En die machten in de onzienlijke wereld, die namen dat niet. En die zeggen, je moet naar beneden kijken. Doe eens een teken, zeggen ze, aan de hemel. Huh? Ja. En Jezus zegt, ja, jullie kijken wel naar de hemel. Dan zeg je, ja, rood is de avond. Oh, morgen mooi weer. Of morgen regen. Dat weten jullie precies. Jullie weten alleen maar de zichtbare wereld. Huh? Ze wilden dat Jezus in de zichtbare wereld werkte. Wie had dat bijvoorbeeld gedaan? Elia, nou die had tenminste vuur uit de hemel laten komen. En Mozes had tenminste manna uit de hemel laten komen. En Jezus had geen manna uit de hemel die ze met emmertjes konden scheppen. Maar Jezus, ik ben dat manna. Tja, en daar snapte ze niks van. Kijk, daar, die machten, oh die vinden het helemaal niet erg aan dat manna uit de woestijn gelooft. De machten, die vrome machten, dat zijn allemaal fundamentalisten. Niet waar? In een opvatting. Ja. Die hebben dat eens gemoed, hoor. Die zeggen, oh, Jona. Oh, in een vis. Als in de Bijbel stond dat Jona de vis opgeslokt had, dan hadden ze het ook geloofd. Maar dat staat in de Bijbel, daar hebben ze helemaal geen moeite mee. Maar zo gauw dat in de geestelijke wereld gaat werken, dan zeggen ze nee, sorry. Daarvoor zeg ik, dat is de vloek van het fundamentalisten, want het houdt hier bezig met de wonderen op de aarde. En wat zegt de Heer? Aan het einde, tekenen op de aarde en wonderen in de hemel. Maar tekenen op de aarde. Ze hadden te maken met Sabbat en met besnijdenis. Niet de besnijdenis te zart, hè, want dat is een geestelijke zaak. Maar de besnijdenis in naar het vlees. Ja. Ze waren dus in de hemelse gewesten doof en blind. Dus de Heer, onze Heer, die merkte hetzelfde op dat de ogen verblind worden wanneer er machten in het spel zijn. Want die houden de heerlijkheid Gods tegen. En men hield zich maar vast aan de tegenwoordige zichtbare wereld. Ze konden niet geloven, staat er. En wat konden ze niet geloven? De prediking van Jezus over het koninkrijk der hemelen. Dat konden ze niet geloven. Daar staat er uitdrukkelijk bij in dat hoofdstuk 12. Ze konden niet geloven. Ze konden niet geloven, ja, wel op een aardse niveau, maar niet een hemelsniveau. Nou, dan merk je eens hoe urgent actueel dat evangelie is. Dat is vandaag aan de dag nog zo. En dan nog eventjes lezen, want ik moet nu eindigen. En ik vroeg hoe lang, heren. Houdt dat, gaat het door? Nou, dan zegt de heren, nou, die steden worden verwoest. De huizen zijn er niet meer. Het bouwland wordt verwoest. U weet het wel, het gebied wordt verlaten, je krijgt een 70-jarige ballingschap, volk wordt weggevoerd, komt weer terug. En dan staat er, is er nog een 10e, vers 13, deel, dan zal dit weer verwoest worden. Dus ze zullen opnieuw, zullen ze weggevoerd worden, opnieuw zullen ze ondergaan. Alleen, wat zal blijven? En dan staat er, evenals van een terebint en een eik, na het vallen een tronk overblijft. Dus er blijft nog een stukje over en daar zit zaad in en dat zaad, dat is het zaad God. Dat is wat de Bijbel noemt het overblijfsel, wordt behouden, de rest wordt behouden. Simeon, Anna, weet je wel, dat was die tronk, daar kwam nog wat uit. En tenslotte Maria, en daar werd het zaad uitgeboren, uit die kleine groep mensen die er overgeschoten waren. En alles was afgevallen en die kleine groep mensen hebben het gegrepen. En daar is kon Jezus uitgeboren worden. Ik heb het laatst gezegd, Jezus kon niet geboren worden in een slechte wereld. Kon niet geboren worden in een bordeel of in Tibet. En waarom niet? Omdat hij die sfeer nodig had, dat onderwijs, dat hem bepaalde bij de schriften. En dan, waar wijst dat hier? De dagen gaat het natuurlijk. Dit wordt ook vervuld in de kerk. Die wordt ook een prooi van de machten der duisternis. Net als Israël. En wat blijft er over? Ook een overblijfsel. De ware gemeente. En dat levert de Zoon van God. Dat is het zaad. Het zaad is dan niet de Zoon van God, maar de Zoon van God. Tot zover. Jezus, wij danken u dat we hier ook weer die Bijbelstudie mochten hebben, hier waar we iets gezien hebben van de eenheid van het oude en het nieuwe. Hier hoe we zien dat het oude de schaduw is van het nieuwe. En hoe deze mensen bezig zijn geweest met de dingen waar wij ons volop in mogen bewegen. Heer, wij zijn blij, Heer, dat wij dit allemaal kunnen verstaan, omdat wij zoveel verder leven. Heer, wij zijn blij dat we nu naar een toekomst kunnen leven waar wij weten hoe het gaan zal. Heer, dat we dat oude verbond kunnen transformeren in het nieuwe. Heer, wij danken u dat dat steeds meer duidelijk wordt. Heer, geef ons genade dat we er ook naar leven. Heer, met die grote rijkdom en met die geweldige machten die in ons woont, de Heilige Geest. Heer, daar zal veel van ons geëist worden. Heer, wij willen daaraan voldoen. Want het is mogelijk door de kracht van uw geest. Amen.